Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Welkom bij de IVA-podcast. Vandaag gaan we dieper in op succes. Wat drijft iemand? Welke momenten zijn bepalend geweest? En hoe blijf je groeien? Onze gasten, wederom twee gasten, vandaag zijn Sven Brochard en Laurens van Herwijnen. Succesvolle studenten nog aan de IVA. Ja, en dat is een heel bijzonder verhaal.
Ja,
Sven en Laurens, van harte welkom hier in deze podcast. Of eigenlijk zijn wij welkom in de Startup Garage waar jullie aan het ondernemen zijn. En voor de luisteraars, we hebben echt twee hele bijzondere gasten, Jasper.
Echt
student-ondernemers. Ze gaan hier alles over vertellen, maar zijn nu aan het afstuderen in hun eigen bedrijf. Dit is toch echt een droom voor vele IVA-studenten. En op zo'n jonge leeftijd al kennis maken met het echte ondernemerschap. We kijken uit naar jullie verhaal en hoe het allemaal tot stand is gekomen. We gaan het behandelen in deze podcast. Maar ik denk voor onze luisteraars dat het vooral ook leuk is om kort te horen wie jullie zijn. En even een kort beeld van jullie achtergrond en welke levensfase jullie nu begeven en wie jullie zijn.
Ik ben Laurens van Herwijnen, dus 20 jaar. En ik zit hier op de IVA, vierdejaars student Nautisch Business Management. Dus met mijn boten, heel wat anders dan ons businessplan. Maar ik zit hier op kamers in Zeist en lekker dichtbij Driebergen. En momenteel zijn we ook samen aan het werken, dus een eigen bedrijf.
Nou, ik ben Sven Brochard, ik ben 22 jaar oud. Ik woon nog wel thuis bij mijn ouders in Spijkenisse. Elke keer heb ik dan ook op en neer gereden vanuit Spijkenisse naar hier, de IVA. En nu zijn we hard bezig met ons bedrijf Virtual Lane.
Ja. Nou, voordat we verder gaan, zo eerst eens eventjes wat voor de luisteraars. Die zullen misschien het wel het verschil. We zitten niet in onze eigen kamer om deze podcast op te nemen. We zitten op een heel andere plek.
Ja,
en zullen we daar eens mee beginnen?
Ja, je zit in de start-up garage op de IVA, dus op de campus. Onze eigen garage eigenlijk, waar we dus in kunnen ondernemen, onze eigen ding kunnen doen. Mooi bureautje hebben we hier en eigenlijk een eigen werkplekje gekregen van de IVA. Waar we ons bedrijf kunnen grootmaken eigenlijk.
Ja, en jullie worden gesponsord ook door het bedrijfsleven, letterlijk hè?
Ja,
door de IVA Business Club worden we gesponsord inderdaad.
Ja. Ja, dus, dat is de IVA Business Club op zichzelf een hele podcast waard, denk ik. Het zijn allemaal wat ondernemers die al langer geleden zijn afgestudeerd.
Ja. Zeker, ja.
Ik vind het natuurlijk ontzettend mooi om met jong talent zoals jullie aan de gang te gaan. Om dit tot een succes te maken.
Ja, en we hebben ook veel contact met, veel goed contact met, waar we ook veel connecties uit halen. Dus dat is ook al een mooie win-win situatie eigenlijk.
De ruimte is perfect om een start-up in te doen. Misschien wat minder geschikt, maar we wilden dit echt absoluut doen in deze start-up garage.
Ja.
Misschien, beste luisteraars, hoor je wat verschil dat de kwaliteit iets minder goed is dan dat u gewend bent.
Hey, maar jongens, even terug over die start-up garage zelf. Want als ik aan een garage denk, dan denk ik eigenlijk een beetje aan zo'n stalen garagedeur. Die heeft een beetje WD-40 nodig om zeg maar lekker open te gaan. Donker, et cetera. Maar ik denk dat heel veel mensen dit concept van de IVA nog niet gezien hebben. Maar omschrijf het eens even in eigen woorden. Hoe ziet het eruit hier?
Ja, eigenlijk staat het gewoon midden op het IVA-terrein. Staan vier start-up garages. Deze start-up garages zijn ingericht met een bureautje. Hierop staat een scherm die je kan koppelen aan je eigen computer. Nou, dit zorgt weer dat je een tweede beeldscherm ervoor krijgt. En ja, je kan hier mensen uitnodigen. Dus zoals we al zeiden, je kan hier van alles doen. Je hebt een whiteboard waar je ideeën op kan schrijven. Zo hebben we daar ook verschillende ideeën bedacht.
Koffiezetapparaat ook belangrijk.
Ja, eigenlijk alles wat je wil hebben, dat is hier gewoon aanwezig.
Ja.
En is deze garage nou alleen van jullie, voor jullie gebruik? Of werkt het anders?
Nee, deze is niet alleen voor ons gebruik. We hebben dan vier start-up garages. En ongeveer elke start-up garage zit 3 à 4 ondernemers. En wij delen dan via een Google mail, volgens mij.
Ja, kalender.
Kalender zetten we erin wanneer je erin wil. En dan is die voor ons gereserveerd.
Ja. Het is niet zo dat je hier aan kunt lopen van, hey jongens, gaan jullie eens eventjes weg. Dat wordt wel een soort van gecoördineerd.
Kan ook nog wel een beetje, dat ligt een beetje aan wie erin zit natuurlijk. Maar het is altijd gezellig hier als er mensen zijn. Dus het is ook wel eigenlijk leuk om elkaar een beetje met elkaar te sparren of hier.
Ja, gebeurt dat ook? Sparren jullie met andere start-up ondernemers?
Zeker. Bijvoorbeeld een jongen die doet wat meer met marketing. Daar kunnen we ook wel wat vragen aan stellen. Hebben we laatst nog gedaan. Dus zo hebben we echt wel wat aan elkaar. Dat is ook wel erg leuk.
Bijna hetzelfde idee als een bedrijfsverzamelgebouw.
Ja,
ja dan...
Daar zit ik met mijn bedrijf ook in het bedrijfsverzamelgebouw. En er is er eentje die is met animaties bezig, marketing, communicatie. Nou goed, van allerlei soorten bedrijfjes. Ja. En dan is het ook heel leuk om inderdaad, hey, hoe zien jullie dit doen? Wat zou daarmee kunnen? Dat hebben jullie ook al. Dat ervaren jullie al.
Een beetje wel, ja.
Wat goed. Dan merk ik gewoon hele nieuwe inzichten dat iemand anders weer daar problemen mee heeft. En dan denk je, oh, dat kan ik ook weer zo aanpakken. Want hij heeft dat dan opgelost. En dat is wel echt fijn om weer te zien.
Ja. Ja, heren, voordat we even teruggaan ook in de geschiedenis van jullie bedrijf Virtual Lane, is het denk ik ook voor de luisteraars, want wij weten het natuurlijk al een beetje, wij lopen hier ook veel rond op de campus, Jasper en ik, maar dat kun je even in een heel kort uitleggen, dat de mensen thuis het goed begrijpen, of die in de auto deze podcast aan het luisteren zijn, zal met name zijn natuurlijk, maar wat is Virtual Lane? Wat is jullie bedrijf?
Nou, Virtual Lane is eigenlijk een veilige, duurzame en efficiënte manier waarop je je eerste 10 rijlessen al kan volgen in een VR-simulator. Waarbij dus de leerling de eerste 10 uur volgt voordat hij in de auto stapt. En daardoor goedkopere lessen kan krijgen, duurzamere lessen. En dit scheelt zowel voor eigenlijk de leerling als de rijschool waar we die simulator neerzetten. En zo hopen we eigenlijk een nieuwe innovatieve manier van rijlessen waar te maken.
En wat moet ik me voorstellen bij een VR-simulator? Want een race-simulator, dat plaatje heb ik helemaal voor me. Mm-hmm. Maar dan met een VR-bril?
Ja, je zit eigenlijk in een VR-omgeving. Dus je hebt die VR-bril op en je zit gewoon in een Volvo zit je toevallig. We kunnen zo wat meer over vertellen. Waar je eigenlijk volledig om je heen kan kijken. En zoals eigenlijk een echte auto, gewoon kan autorijden. Dus je hebt in de hardware, dus je ziet natuurlijk niet in het echt omdat je die VR-bril op hebt. Een stuurtje, een goede autostoel, de pedalen. Eigenlijk alles wat in die VR-omgeving ook aanwezig is. Alleen dan in het echt. En het lijkt dan net alsof je in die auto echt aanwezig bent.
En hoe zie je dat dan straks voor je? Hè? Als die situatie er zometeen is, want jullie zijn daar heel drukdoende mee. Dan ben je bij een rijschool en dan ga je zitten in zo'n stoel. En dan?
Eigenlijk is de bedoeling dat een leerling komt aan bij een rijschool. Hier zo krijg je even kort een uitleg van gewoon iemand die daar rondloopt. Het hoeft niet per se een instructeur te zijn, maar gewoon het mag ook iemand die achter de balie zit. Krijgt even uitleg, ga maar achter deze simulator zitten, nummertje 3 om het zo te zeggen. En daarin krijg je heel je lespakket. Je krijgt dit ook door een AI-coach, die zegt gewoon exact wat je moet doen. Dus er hoeft geen normale instructeur bij te zijn. En daar volg je heel het programma in.
Ja, dus eigenlijk de eerste 10 uur kan je al volgen in zo'n simulator. Waardoor je eigenlijk al met een nog frissere start in die auto kan zitten. We hopen eigenlijk ook dat je dan kan zien, dat moet nog maar blijken uit de pilot die we gaan maken, dat je efficiënter rijlest of veiliger rijlest. Of dat je bijvoorbeeld een kortere tijd nodig hebt om je examen te halen. En nog veel meer eigenlijk.
Kortere tijd, ik denk de meest belangrijke, het kan ook nog behoorlijk in de kosten schelen.
Ja. Zeker. Ja,
want een VR-simulatie is niet hetzelfde als een auto starten, auto schrijven, benzine betalen. Want het is nog steeds met benzineauto's wat met elektrisch...
Ja, het meeste is wel benzine nog steeds. Nou, in ieder geval de meeste diesels eigenlijk.
Diesels?
Diesels, omdat diesel is eigenlijk makkelijker rijden. Omdat je koppeling komt natuurlijk makkelijker op. Dus daardoor zie je dat heel veel diesel is. En het is ook omdat we langer in een auto zitten, is een diesel weer beter. Vinden de meeste rijscholen, maar je ziet nu wel steeds meer dat het langzaam naar elektrisch gaat. Maar met elektrisch kan je weer niet schakelen, dus dan heb je alleen maar automaat rijbewijs.
Ja.
Hey, jongens, en hoe kom je op dit idee? Je wordt denk ik niet wakker en dan denk van, jullie hebben je rijbewijs al en dan dat je denkt, dit moeten we eens gaan doen.
Ik denk dat het handig is als Sven.
Dit is wel een mooi verhaal. We liepen waar nu de start-up garages zijn, liepen we door naar Sterrenbos. En we moesten iets gaan bedenken voor ondernemingsplan. Ondernemingsplan schrijf je op de IVA in het tweede jaar. En hiervoor dachten we wat moeten we nou verzinnen? We hadden echt alles voorbij zien komen. We dachten, we doen een auto kussentje, we doen een ander bedrijf. Nou, toen kwamen we uiteindelijk bij de rijscholenbranche. En hier dachten we, hier zijn echt veel problemen in. Dus we moeten hier wat voor gaan verzinnen. Toen dachten we, we gaan een eigen rijschool beginnen. Toen dachten we al dat wordt helemaal niks, want daar heb je te veel personeel voor nodig. Toen kwamen we gelijk uit van, personeel, hoe ga je dat dan weer oplossen? Toen kwamen we al vrij snel uit van, we moeten een simulator gaan maken, want hier heb je geen personeel meer voor nodig. Dat was dan weer één dingetje dat we dan oplosten, maar we dachten ook gelijk, de prijs kan dan ook lager. Zo zaten we te kijken, hoe kunnen we dit het beste aanpassen? Ja. En toen kwamen we bij Virtual Lane uit.
Ja. En jullie eigen rijlessen, die zijn allemaal gewoon helemaal smooth en goed verlopen? Of was er ergens een frustratie ook nog vanuit je? Want zo ontstaat vaak een onderneming ook, dat je denkt, dit kan beter.
Ik heb best wel vaak gedaan over mijn BE-rijbewijs en mijn B-rijbewijs dan wel in één keer, geloof ik. Maar theorie ging ook wel vrij traag bij mij, dus er zat al enige frustratie. Ook toevallig op dat moment, geloof ik, wel een beetje. Dus dat is al toeval. Niet dat het daaruit gekomen is, maar nou, misschien dat het wel aan bijgedragen heeft. Voor het idee.
Maar als docent, zodra jij praktijk bij de theorie brengt, of je hebt de student leerling laten ervaren in de praktijk, dan wordt de theorie ook makkelijker.
Ja.
Ja.
Dat kan nu.
Ja.
Ja, nu kan je het heel mooi combineren, ook omdat je het natuurlijk gelijk stop kan zetten. Dus stel, iemand weet even niet wat het bord betekent, kan je hem gelijk stopzetten. In een echte auto kan je dat bijvoorbeeld niet. Want ja,
dan sta je op de A2.
Dan sta je op de A2 stil en dan kan je helemaal niks.
Of je staat eentje de file te veroorzaken.
Ja, of je staat op een heel moeilijk kruispunt en je weet niet wat er moet gebeuren. Dus je kan gewoon heel mooi het stopzetten en even de uitleg ervaren van wat moet er nou precies gebeuren.
Ja.
En hoe realistisch gaat het dan straks zijn? Als je dan door die VR-bril heen kijkt, ben je dan toch een beetje nog in een computergame aanwezig of is dat anders?
Nou, er zijn al een aantal simulatoren op de markt geweest en die zijn er nog steeds. Daar hebben we ook in gezeten en we vonden zelf juist dat echt ontbreekt. Je zag een beetje Minecraft-wereld, een beetje een blokkige omgeving waar je in zat. Niet in VR, dus met schermen waar nog de randen in zaten. Dus dan 3 schermen voor je. Dus dat voelde ook heel apart. En toen dachten we, ja, je hebt nu tegenwoordig PlayStation games. Die hebben ook bepaalde software waardoor iets heel realistisch uitziet. En ook jongere kinderen zitten vaak al genoeg uren in de PlayStation of in de computer om te gamen. En daar zitten wel heel goede graphics eigenlijk in. Dus ja, hoe kan je dat nastreven? Dat hebben we ook alweer gevonden, hoe dat wel goed kan. Met bepaalde software, programma's die je kan gebruiken, waardoor het toch al nog tastbaarder wordt, nog beter wordt. En er is bijna geen, je kan natuurlijk niet zeggen dat je uiteindelijk de simulator volledig kan gebruiken om te rijlessen. Maar het is al zo realistisch, je kan het zo realistisch maken dat het er al zo goed uitziet dat je echt een mooie ervaring hebt. Ja, dat proberen we ook te bereiken.
Ja, want jullie hebben dat idee, dat ontstond toen met elkaar. Dan word je enthousiast, dan ga je allemaal dingen uitzoeken natuurlijk. En dan denk je, hier zit wel wat in.
Ja.
Hoe ziet die reis erna dan eruit? Want dan, van een idee moet er uiteindelijk een product komen. Ja. Dat is toch een behoorlijke reis, lijkt mij zo.
Ja, dat was een hele. Het was een best wel moeilijke reis. Want we zaten eerst van, hoe gaan we dit nou aanpakken om dit ook op de markt te brengen? En het heeft best wel een hoge investering nodig om dit aan de man te brengen. Dus wij dachten, hoe gaan we dit nou doen? Eerst dachten we, met ondernemingsplan kregen we via Volkswagen Pon, kon je winnen. En dan mocht je een reisje door naar
Autostad, Wolfsburg was dat.
Ja, dus wij dachten misschien dat we iets met Volkswagen kunnen regelen als we dat winnen. Dus wij gingen er eigenlijk vol voor met z'n vieren om dit idee werkelijkheid te maken.
Met z'n vieren?
Ja.
Jullie zitten hier met z'n tweeën.
Nee, ja, klopt. Er zijn 2 mensen afgevallen. Helaas, die hebben eigenlijk pad gekozen. De ene zei van, ik ga het bedrijf van mijn ouders overnemen. En de ander die zei, ik wil graag nog wat meer met muziek doen. Ja, hoe die bij de IVA terecht is gekomen.
Hij kan.
Ja. Dat is weer wat anders. Maar hij zag gewoon de IVA als een mooi plaatje met marketing en dat soort dingen.
Maar, ja, dus uiteindelijk hebben wij gedacht van, wij gaan er wel mee door.
Ja.
En dat pakt op zich goed uit. We hebben geloof ik via de IVA toen een artikel gekregen in De Ondernemer en nog een blad. En eigenlijk vanuit daar is het balletje gaan rollen. Want toen kwamen er eigenlijk best wel wat mailtjes binnen, wat berichtjes. En ook iemand die wel interesse had in dit businessplan en hoe wij alles voor ons zagen. Waar we in eerste instantie een beetje afwachtend waren, omdat we dachten dat het meer een beetje concurrentie zou zijn. Hebben we uiteindelijk toch gekozen om hier ook in de start-up garage met hem eens te gaan zitten. En toen is eigenlijk een hele goede band ontstaan. En nu werken we ook samen met die partij. En nog 2 anderen om dit te verwezenlijken eigenlijk.
En wat doet die partij?
Als je het goed zou kunnen uitleggen, het is een leuke samenwerking. Maar hij is de kennis en operationele partner voor ons. En we zijn daarbij gekoppeld aan nog 2 softwarebedrijven die we toevallig ook met Startup Garage al een keer gesproken hadden. Dus op eigen onderzoek uit. Die hadden eigenlijk een connectie met elkaar. En daarboven staat eigenlijk een investeerder die geld investeert in immersive learning, venture capitalist dus, geld investeert in dit soort ideeën. En daar komt ook het geld dus vandaan, waardoor we dit idee kunnen verwezenlijken en Eigenlijk hebben we zo een soort van samenwerking van deze drie partijen die waardoor we dit kunnen gaan maken.
Want jullie bouwen echt een stoel. De stoel is niet zo moeilijk te bouwen natuurlijk, maar die kun je ook gewoon kopen. Maar daarna komt dus de simulator, de software.
Ja.
En dat
alles bij
elkaar. Ja. En dat verkopen jullie.
Ja, precies. Ja. Dus okay. Ik dacht ook, zo klinkt het misschien heel makkelijk, maar als we dan ook gaan kijken. Stel, we zouden dit zelf willen doen, dan heb je natuurlijk de kennis van rijlessen nodig, de kennis van software. Die hardware samenstellen is ook allemaal best wel lastig. Dus eigenlijk, nu met die partners samen hebben we een perfecte combinatie, vinden wij. Van een goede partner die eigenlijk alle kennis en kunde heeft om dit samen met ons te doen.
Oké, okay. En dan komt meteen de volgende vraag. Want wat moet je dan doen om het ook echt als een rijles te laten gelden?
In principe is het, maakt het niet uit. Je hoeft niet per se een rijles te hebben van iemand gecertificeerd. Het ligt misschien een beetje wrang nu. Want er zijn hoe zou ik dat zeggen?
Moeilijkheden in de markt. Dat precies. Nu is de normaal als rijles krijg je van iemand van een rijinstructeur. Ja. Maar officieel volgens de regels hoef je geen rijles te volgen om examen te doen. Ja, dus dat is een beetje allemaal heel vaag.
Je mag meteen examen doen.
Je mag officieel meteen examen doen. Dat is op dit moment nog. Maar ze willen zo meteen van rijles af en ze willen naar...
Rijonderwijs. Zouden ze
rijonderwijs. En dat houdt eigenlijk in dat je echt helemaal een stappenplan moet volgen wat je moet doen voordat je examen mag doen. Dus je moet bijvoorbeeld in het donkere keer hebben gereden, op een snelweg waar je 130 mocht. Dus dan moet je ook weer 's avonds laat rijden. Nou, allemaal verschillende stappen moet je volgen voordat je mag afrijden. En dat heb je nu nog niet.
Maar situaties, want jullie zaten te vertellen toen wij in IVA Business Club. Daar ben ik dan secretaris van.
Ja.
En naast mij zat een piloot. Die is overigens ook oud student, dus die zat en die zei op een gegeven moment ook, maar zo kun je dus ook.
Ja.
Hevige sneeuwval, mist, regen, ongelukken kun je natuurlijk ook. Hè? Wat gebeurt er dan als dat vlak voor je? Dus je kunt allerlei simulaties kun je doen waar je dus wat van leert. Wat piloten dus ook doen.
Ja, klopt.
Die trainen gewoon als een keer een motor uitvalt.
Ja.
Die vliegen lekker en dan simuleren ze dus dat er een motor uitvalt. En dan gaat er dus een heel procedure. Dat is niet zo. Ja. Dat trainen ze.
Dat klopt.
Dat kan je hier ook doen.
Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het nabootsen. Dus dat is ook wel weer mooi. En ook het goede ervan dat je juist... Stel, een leerling kan iets niet heel goed. Dan zou je kunnen zeggen, waar haal het? En dat kan in de praktijk wat minder makkelijk. Je kan achter elkaar zo vaak bijvoorbeeld invoeren en uitvoeren. En dat kan in het echte. Dan moet je weer de snelweg af en erop. Al dat soort zaken. We hebben toevallig ook met een piloot gesproken voor onze scriptie dan. Heb jij wat meer
we hadden een piloot gesproken, die is dan met privévliegtuigjes meer. En gewoon kleine vliegtuigjes. En die zei van, met een normaal vliegtuigje kan je ongeveer 7 keer opstijgen in een uur. Als je dat in een simulator doet, dan kan je het bijna 30 tot 35 keer. Dus dat is een factor 5 wat je het kan doen. Omdat normaal moet je heel die bocht maken en dat soort dingen. Ja. Nou, dat is hetzelfde bij een auto. Ben je slecht in een rotonde, dan moet je normaal heel die rotonde weer op hetzelfde scenario te krijgen. Moet je weer helemaal terugrijden. Nou, daar ben je zo misschien wel 5 minuten mee bezig. Terwijl je met een simulator start je gewoon weer opnieuw. En je bent precies op dezelfde plek. Je kan zelfs nog dezelfde auto's erin starten. Dezelfde
kleur, alles. Ja,
alles kan je exact hetzelfde maken. Dus
de voordelen zijn natuurlijk legio.
Enorm,
En dan, die simulator is straks klaar. Nou, dan ga je misschien nog doorontwikkelen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Maar hoe zien jullie dat dan voor je? Want ondernemers hebben toch ook wel vaak een soort droom en een idee van... dit is wel... daar willen we in ieder geval zijn, zeg maar, eind 25 of eind 26. Ja. En als je dan echt nog een beetje durft te dromen, dan...
Ja, voor de korte termijn hebben we nu de planning. Eind april willen we de pilot af hebben. Dit is een pilot die willen we uitzetten bij een kleine groep rijscholen en bij onze partners. Zodat we kunnen kijken van wat vinden de mensen ervan, wat vinden de instructeurs ervan. En gewoon kijken van wat kunnen we verbeteren. Daarna willen we een officiële versie gaan maken. Deze verwachten we ongeveer eind dit jaar, dus eind 2025 af te hebben. Ja. En deze willen we op de markt brengen. En dan hopen we bij de eerste... grote rijscholen terechtkomen. En dan kijken we dit jaar van hoeveel kunnen we er verkopen.
Ja, maar uiteindelijk houdt het natuurlijk een beetje op de grote rijscholen. En dan zijn de mogelijkheden groot natuurlijk. Wat kan je nog allemaal doen? Het is ook met mijn scriptie weer een beetje onderzoek gedaan naar hoe kan je nog verder groeien na die grote rijscholen. Dan kan je bijvoorbeeld kijken naar eigen locaties of andere locaties dan alleen rijscholen. Waardoor ook kleine eenpitters bijvoorbeeld als rijscholen wel kunnen aanhaken bij dit dit idee. Zodat ze toch nog kunnen meegenieten van die simulator zonder bijvoorbeeld te veel in te investeren. Maar op een ander model bijvoorbeeld wel kunnen inhaken met dit idee.
Of wat jullie al zeiden, van eigenlijk hoef je niet eens bij een rijschool te zijn. In technisch opzicht, als ik het zo hoor.
Ja, ja,
en je kunt dat ding in de bibliotheek in het dorp neerzetten.
Dat is uiteindelijk ook wel de bedoeling om inderdaad een hub te maken. En daar gaan mensen dan naartoe. Dan zitten we te kijken of we gaan dat bij scholen plaatsen. Of inderdaad bij de plaatselijke bibliotheek. Of we maken zelf een locatie waar we dat kunnen kunnen.
En als ik dan denk over micromobiliteit, je ziet natuurlijk steeds meer ook vanaf 16 jaar al, maar dat lijkt mij dan ook eigenlijk allemaal een uitbreiding die mogelijk zou kunnen zijn.
Ja, en in de zin van dat je dus ook al eerder kan beginnen.
Je kan al eerder beginnen, precies, maar bijvoorbeeld ook met 16 jaar mag je in zo'n microlino rijden.
Ja, de light.
Maar daar zou je, volgens mij moet je daar ook iets van een... ik heb ooit een bromfietscertificaat moeten halen. Tegenwoordig weet ik een beetje anders. Ja. Maar ook daar kan je best dan natuurlijk wel dingen in doen.
En ik heb dan voor mijn scriptie geschreven over verkeersveiligheid. En je hebt ook best wel een deel dat er best wel veel ongelukken gebeuren met fietsen. Nu heb je in groep 8 een cursus, krijg je met fietsen. En wij dachten van, wat nou als we deze cursus ook doen met een simulator? Dus dan kunnen leerlingen, of in ieder geval mensen die in groep 8 zitten, dus ongeveer 12 jaar zijn, een keer in een auto stappen. Want ja, officieel mag je nog niet in een auto stappen, maar als je in een simulator stapt, daar zit geen probleem achter. Dus dan zien ze eens een keer het beeld achter een auto, terwijl ze gewoon iemand zien fietsen. Dus dan zie je de gevaarlijke situatie wat op de fiets gebeurt. Zie je dan weer...
Dus je maakt de fietsers mee wijs?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, uiteindelijk dan weer wel. Dus dan ga je een andere verkeer...
Ander perspectief. Ja.
Oké, en want ik weet als vader nog al die... dat het rijexamen... het verkeersexamen heet het.
Ja, verkeersexamen. Die hebben
het is voor jou 8 jaar geleden, voor jou 10 jaar geleden. Zo lang is het ook nog niet geleden.
Ja.
Eigenlijk bijna voor mij ook. Dus maar nou, zo... Maar dan als ouder.
Ja, precies. Ja. Dus, het zou ook bijvoorbeeld kunnen voor ouderen als ze bijvoorbeeld zo'n nieuwe certificering moeten vragen voor om te gaan rijden. Misschien dat het ook al iets voor de toekomst is. Of,
of ze het zelf ook nog willen. Dat is vaak ook
bijvoorbeeld,
een vraag van, wil ik eigenlijk
de vaardigheid om de knie houden. Ja, zeker.
Dat is ook al...
En internationaal hebben jullie waarschijnlijk wel onderzocht, maar bestaat dit al? Of ligt misschien zelfs wel, dat is heel ver vooruit kijken, misschien maar de internationale markt ook aan je voeten?
Ja, er zijn wel, er is wat frictie zou ik niet willen zeggen, maar er zijn wat simulatoren. Maar ook als wij onderzoek doen, hebben we echt al veel gedaan voor onze scriptie, ons ondernemingsplan. Zien we toch dat er wat dingen missen voor ons gevoel. Als er dan een simulator is die precies voor deze doeleinden wordt gemaakt, wat die er ook weinig zijn, die eigenlijk past naar de wens van de leerling en voor de rijschool bijvoorbeeld. Dus we denken dat er wel iets op de markt is, maar niet zo groot en wat wij willen bereiken. Dus dat op zich zijn wel uniek.
Weten we dat er in China is een hele grote hub.
Ja.
En daar zo heb je wel de eerste rijlessen krijg je dan. Maar daar zijn de rijlessen sowieso heel anders dan hier zo in Nederland ingericht.
Ja.
Maar daar weten we wel dat ze al met zo'n hele hub werken, waar 20 simulatoren staan en waar ze de eerste paar rijlessen krijgen. Maar nadeel daarvan weer is, hun werken met schermen. En wij vinden gewoon, je moet een VR-bril op hebben, want je moet bijvoorbeeld in je dode hoek kijken. Ja, je hebt veel meer dat je kan zien met een VR-bril.
Ja.
Maar is dat dan in China, wat je hebt je dus duidelijk in verdiept, is het dan ook een soort van de verplichting van dit gaan we als eerste doen en een soort van geaccrediteerd als een echt officiële opleiding? Of,
ik geloof het wel. Ja, ik krijg in ieder geval iets van een bewijsje ervoor dat je het hebt gedaan om daarna door te gaan. Ik geloof dat het ook heel anders in elkaar zit, dat je eerst op een besloten terrein iets van oefeningen moet doen en zo. Dus het is een hele andere wereld natuurlijk, maar ik denk dat het wel verplicht is in ieder geval.
Even interessant voor jullie ook inspiratie.
Ja.
In oktober waren we met de IVA in China. Een van de eerste dingen die opvalt, dat je denkt, China, dat is druk. En Beijing is 23 miljoen inwoners. Shanghai nog groter, 27 miljoen geloof ik. Dat verkeer, dat moet een chaos zijn. Ze weten heel goed hoe ze in de file moeten staan, hoor. Want dat doen ze met enige regelmaat, heel leuk. Maar er gebeuren bijna geen ongelukken.
Ja.
Dat is niet omdat ze in de file staan, maar het is heel gedisciplineerd en niemand rijdt daar te hard.
Nee, klopt.
Er gebeurt eigenlijk, ik weet niet of jullie er zijn geweest.
Ja.
Heel goed.
Erg leuk was dat ook. Maar dan zeg je het ook.
Is het jullie opgevallen ook?
Ja, klopt. Ja,
ze hebben daar ook geen haast. Dus ze doen alles gewoon lekker rustig en ze gaan gewoon op tijd weg volgens mij. En dan, hier zie je best wel dat mensen in één keer haast hebben en dan allemaal gekke dingen gaan uitvoeren.
Kunnen wij er wat van leren?
Ja.
Ik ben nog één vraag over jullie bedrijfsmodel. Want wat je eigenlijk toch steeds ook meer ziet, is al die as-a-service. Software as-a-service. Ja. En je zou ook eigenlijk, zeg maar, jullie zeggen, we gaan die simulatoren echt verkopen. Ja. Is dat, zeg maar, is dat het plan? Of speel je misschien ook met een gedachte om er iets van een abonnementsmodel aan vast te hangen?
Ja, het is een beetje een en-en. We gaan hem eerst verkopen, want je hebt natuurlijk het hardware deel. Die moet je gewoon kopen. En dan daarnaast gaan we nog een license fee eraan hangen. Dit is een jaarlijkse terugkomende fee. En daarvoor betaal je eigenlijk gewoon een standaard bedrag. En hiermee mag je de software gebruiken elk jaar.
En upgraden, dat soort dingen.
Precies. Ja.
En is dat dan op basis van maandelijkse kosten of per student, leerling?
Niet per se. We hebben nu gewoon een jaarlijkse kosten staan. Maar het is ook belangrijk om mee te nemen dat we het wel graag ook anders willen doen dan onze voorgangers die simulatoren hebben gemaakt. En dat we juist waar vaak de simulator niet wordt doorontwikkeld met die license fee, echt die hardware en die software, dus ook de hardware willen onderhouden. Om eigenlijk echt al een nieuw product neer te kunnen zetten bij een rijschool. Dus dat ook niet een oude simulator wordt, maar dat die ook verbeterd door die license fee. Dat eigenlijk wat je koopt wordt alleen maar beter in plaats van dat het zou afschrijven.
Ja, dat past natuurlijk helemaal in dit tijdsbeeld.
Ja, precies. Ja.
En wat zeiden jullie nou? Zeg maar de eerste simulator, zeg maar de demo-opstelling, die is wanneer gereed?
Eind april ongeveer,
Wanneer kunnen wij een rondje rijden?
Wanneer kunnen wij een rondje rijden?
Ja, officieel, wij hebben zelf al een paar keer in de simulator gereden.
Zeker.
Maar voordat we hem echt naar het buiten het publiek willen brengen, is eind april. En de officiële versie, dus die we ook gaan uitzetten bij rijscholen, die komt eind dit jaar.
Ja.
Oké, maar je gaat op basis van die demo-opstelling, zeg maar, die je hebt, waar jullie dan al in hebben gezeten, waar nu de puntjes op de i worden gezet, die ga je dan natuurlijk aan de rijschoolhouders al laten zien. En, en is die dermate mobiel dat die staat die zometeen hier?
Dat zou eventueel kunnen, ja dat klopt inderdaad. Het is wel redelijk makkelijk op dit moment nog te vervoeren. Het ligt een beetje aan hoe we uiteindelijk bijvoorbeeld het definitief product gaan maken, dat het, bijvoorbeeld het frame volledig van ons is of wat. Nog wordt aangepast, maar voor de pilot is het allemaal eigenlijk best wel makkelijk te vervoeren ook om mee te nemen. En die pilot is ook belangrijk om te natuurlijk vermelden dat we eigenlijk voor alle aspecten die we kunnen testen, zowel voor hoe goedkoop het is of wat er kapot gaat aan die hardware, wat partijen ervan vinden, dat willen we allemaal testen om juist dan een heel mooi product neer te zetten wat naar iedereen zijn wil is. Zodat je ook echt elke partij er iets aan heeft. Dat is wel erg belangrijk wat we willen streven voor het echt.
Heel verstandig, want zometeen heb je er 20 staan en dan belt die op in Groningen en die in Zuid-Limburg er werkt iets niet en dan kan je er naartoe.
Ja, precies. Dus dat is ook al erg belangrijk. Ja.
Hey Sven, jij had het heel even. Jij zei nog even Volvo.
Ja, we hebben via de IVA Business Club hebben we contact opgenomen, volgens mij via de Kluze.
Ja, klopt.
We hebben contact opgenomen met Lex Kersenmakers. Die is... Hij is
met de start-up.
Senior vice president in de board van Volvo in Zweden gezeten.
Ja. En daar hadden we contact mee opgenomen. En we zeiden van, dit is ons plan. En toen zei hij al gelijk, ja, ik had al van jullie plannen ooit gehoord via de IVA.
Ja.
En toen zeiden we van, kunnen we niet een keer met Volvo gaan praten? Nou, die heeft ons voorgelegd bij Volvo Cars Nederland. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. En die zeiden nu van, we willen heel graag jullie wel helpen hierin. En we gaan kijken van, wat kunnen we jullie bieden? Ze gaan wel eerst echt testen. Dus we gaan kijken of het wel werkt. En het is niet gelijk dat ze alles leveren. Maar we gaan eerst kijken van, testen van, werkt het? Of
Ik heb je ook een paar keer het woord veiligheid horen zeggen. Nou, dat is Volvo.
Ja, veiligheid. Gelijk Volvo.
Ja. En ook omdat je in die Volvo zit in die VR-omgeving, dat is een toevallige keuze geweest, omdat er veel Volvo's ook worden gebruikt voor theorie, dat laten zien bij het CBR. Dat je echt ook in die Volvo zit, maar dat je ook de hardware dan van de Volvo hebt. Dus je hebt dan een stuur bijvoorbeeld van Volvo Cars en een stoel. Dus de echte ervaring die je dan in die VR-omgeving hebt, ook in de... in de echte wereld eigenlijk hebt. Zodat je eigenlijk hetzelfde stuurtje vast hebt als die je echt ook ziet.
En je kijkt over het dashboard en je ziet virtueel het dashboard. Dat hoef je natuurlijk niet in het echt te hebben.
Nee, klopt.
Zou er wel leuk uitzien, maar niet echt zinvol.
Nee, klopt.
Maar in principe zie je alles in VR. Ook je stuur zie je in VR. Ja. Dus klopt. Je hebt alleen het gevoel dat je het echt stuurt. Ja, het is het uiteindelijk ook wel een echt stuur. Ja. Maar die zie je niet bijvoorbeeld gewoon zoals die in het echt is.
Nee, je bent gewoon helemaal verblind.
Je bent eigenlijk helemaal verblind en je zit helemaal in een simulator.
Je ziet dat stuur, maar je ziet het stuur ook dan bewegen. Ja. En je ziet ook je eigen handen.
En ook je eigen handen, ook heel erg belangrijk om mee te nemen. Als je handtracking houdt gewoon je handen bij. Dus je kan alle gebaren maken wat je maar wil. Je kan sturen hoe je hem vasthoudt. Alles werkt zodat je juist ook je stuur kan zien en je handen kan zien. Ook je voeten is wat lastiger, maar je ziet welk pedaal je indrukt. Dus als er een pedaal wordt ingedrukt, zie je dat die voet van jou beweegt. Dus je hebt ook echt een lichaam, zo merk je, dat is ook wel een beetje apart. Waar je eigenlijk als gedaante in zit en dus aan het rijden bent.
Te gek. Jasper, dit moeten we volgens mij als de wielen weer gaan, moeten we gaan ervaren. Ik ben ontzettend benieuwd.
Ik vraag me dan ook af of ik sluis slagen.
Ja, dat gaat die AI, AI-coach gaat dat dan tegen je zeggen. Dus als je nu die bliepjes hoort in de auto, zeg maar, als je toevallig even een ander nummer opzet op je Spotify of een andere podcast selecteert, dan gaan we dat hier dan meteen terug horen.
Ja, en de bewustwording. Ik zit er verder te denken in mogelijkheden. Je hebt natuurlijk ook mensen die dus een verkeersovertreding, een ernstige verkeersovertreding begaan.
Ja.
En die worden dan verplicht op een cursus gestuurd.
Ja, dat klopt. Dat zou ook kunnen daarin.
Ja, dat je een soort gedragscursus eraan kan. Ik weet niet precies hoe dat werkt, want ik heb dat gelukkig nooit hoeven doen. Maar dan heb ik me nog altijd goed gedragen.
Ja.
Ik zit even verder te denken. Zijn er natuurlijk heel veel mensen die ook zeggen, ik wil graag mijn motorrijbewijs halen. Of ik wil graag grootrijbewijs halen.
Ja.
Nou, ik heb toevallig mijn motorrijbewijs niet, maar rijbewijs heb ik niet. Maar grootrijbewijs wel.
Mm-hmm.
Ik weet nog wel dat ik echt vanuit een personenauto, en ik had er wel E8B... Mm-hmm. In zo'n, was toen een 18 tons vrachtauto bakwagen stapte. Dat ik echt dacht van, wow, wat gebeurt er hier? Nee, een plek zat, je kan dit, je kan zus, je kan zo. Ik moest echt weer opnieuw leren. Maar het was wel meteen in de praktijk.
Klopt,
En duur, want dat ding rijdt 1-3.
Ja, we zien ook wel bij de transportsector, zien we wel dat er iets betere simulatoren zijn. Deze zijn ook wel een stukje duurder, want dan praten we over simulatoren van bijna 3 ton.
Ah, dat is iets duurder.
Dus dat is wel een
dat stuk duurder dan een vrachtauto trouwens.
Maar je hebt natuurlijk weer niet de brandstofkosten inderdaad als je 1-3 rijdt.
Eens.
Dus daar zien we wel inderdaad dat er heel veel ontwikkelingen in zijn. En dat stukje pakken wij dus nu nog niet mee. Maar in de toekomst zou dat wel uiteindelijk natuurlijk kunnen. Omdat dan gewoon een vrachtwagen of een auto zit niet heel veel verschil meer in.
Ja. Ik snap wel dat er heel veel bedrijven geïnteresseerd zijn in jullie virtual. Ja. Hey, tot slot, nog om het te doen. Hoe kunnen mensen jullie vinden?
Ja, we hebben een hele mooie LinkedIn-pagina. Ja. Die kan je ons opzoeken via Virtual Lane gewoon. En
TikTok, Instagram.
TikTok, Instagram.
En jullie doen wekelijks een post.
Ja, wekelijks een post op LinkedIn.
En het is natuurlijk superleuk als je Virtual Lane op LinkedIn gaat volgen ook.
Zeker. We houden je graag op de hoogte van waar we nu mee bezig zijn. Natuurlijk zijn we nu de komende maanden dan bezig met die pilot. Dus ik denk dat je daar veel van gaat zien van ons ook.
En volgens mij gaan jullie ook in de media nog heel veel aandacht krijgen. Op 21 mei aanstaande bij de uitreiking van de Geerle Griemenprijs zijn jullie ook aanwezig.
Ja.
Misschien wel met simulator. Ik weet misschien het niet, maar misschien wel.
Zo leuk zijn.
Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het delen van jullie ondernemersverhaal. Knap hoe jullie het doen hier in de start-up garages als jonge ondernemers in het laatste jaar van het HBO. De eerste lichting die mag afstuderen in het eigen bedrijf.
Yes.
En we gaan hier nog heel veel van horen. Sven en Laurens, heel hartelijk dank.
Ja, bedankt dat
jullie
het
al eens
mochten. Dank je wel.